Morgen, vrienden. Blij hier vanmorgen te zijn en wetende dat u allen hier te zien. Gelovend dat de Heere vandaag met ons is en ons wat schaduw geeft, zodat het niet zo heet zal zijn hier in de tabernakel voor de ochtenddienst. En nu we... Ik geloof, zijn er kinderen? Zijn de kinderen weggestuurd naar hun klassen, broeder Neville? Ik zag een paar kleintjes en... Ik vroeg me af of ze de klassen naar hun andere ruimtes heen hadden gestuurd, naar hun zondagsschoolzaal. Bid nu voor mij. Ik heb een grote beslissing die ik gisteravond had moeten nemen en ik moet hem vandaag nemen. En laat de gemeente bidden. Ik heb een samenkomst die eraan komt, precies op de grenslijn van het IJzeren Gordijn in Duitsland. En dus ligt het een beetje gevoelig. En bid voor mij. En dus, we kunnen meteen beginnen in dat grote cricketstadion in Duitsland dat Hitler vlak voor de oorlog gemaakt heeft. Mooie, grote plek met zitplaatsen voor 80.000 mensen. En we kunnen het voor 10 op 1 volgende avonden krijgen. En zo hopen we daar meteen te beginnen en dan vervolgens naar La Salle-Lorraine, Frankrijk. Dan naar Berlijn, terug, ik bedoel Berlijn daartussenin en Frankrijk. Daarna komen we, zo de Heere wil, terug in een conferentie in Chicago. Begint denk ik de 5e, 6e, 7e, 8e en 9e, wat mijn aandeel is, in Chicago bij de conferentie in de Zweedse kerk. En dan hebben ze, meneer Bozé, enigen van u uit de buurt van Chicago, ze hebben een conferentie die volgende 1 augustus begint, of 1 september is het, in Zweden. En ik ben zo blij om te weten dat ze universeel en met 100% voor me gestemd hadden om over te komen. Ik was er blij om, maar ik moet of daar of hier nu naartoe gaan. Bid u dat de Heer mij precies naar de plaats zal leiden waar de meeste zielen gered zullen worden en het beste gedaan zal worden voor het Koninkrijk van God. Nu, ze hebben daar een conferentie en zij in Zweden en hij zei dat we om mee te beginnen 35.000 mensen zouden hebben bij de conferentie en velen van hen zijn ongeredde mensen. En dan hier in Duitsland, wel daar hebben ze een stadion met 80.000 zitplaatsen. Natuurlijk, wij in Zwitserland, waar we net vandaan kwamen, daar hadden we wonderbare samenkomsten. En velen van jullie hebben het waarschijnlijk nog niet gehoord. De Heere zegende ons machtig. Hadden 50.000 bekeerlingen in 5 avonden in Zurich, Zwitserland. En dus broeder Jack Schuller, velen van u kennen hem. Hij is methodist, de zoon van de oude Bob Schuller. Ze zijn nu in Belfast en ze zeggen dat ze de plaats daar gewoon ondersteboven keren voor het evangelie. En zelfs groter dan wat Billy Graham in zijn samenkomst had. Jack is een hele fijne jonge man, vol ijver en liefde. En hij is er zo oprecht in dat ik geloof dat hij een groot dienstknecht van de Heere is. En bid voor broeder Schuller. En er is Jack Schuller en Jack MacArthur is ook bij hem. Broeder Jack MacArthur is ook een grote prediker. En daar hebben de kerkmensen gezegd dat het de grootste opwekking is die Ierland ooit heeft getroffen. Dus we zijn zo, ga dagelijks in gebed voor deze mannen. Ze zijn allebei jonge mannen, rond de 40 denk ik, of eronder, gezinnen enzovoort. En goede, degelijke evangelieleraars. En we houden van hen. En nu, ik bid dat u mij niet vergeet, dat God me nu de juiste beslissing laat nemen. Er zijn tijden waar je niet weet welke kant je op moet. Bent u ooit in dergelijke situaties geweest? Ik geloof dat Paulus een keer in die toestand terecht kwam, nietwaar? Het was tussen 2 koersen. En toen hij daarheen ging, zag hij dus een engel in een visioen die tegen hem zei, kom naar Macedonië. Dus de Heere heeft nog steeds een engel, of niet? Als ik er maar net zo nederig in mijn hart over kan zijn als Paulus. En nu, vanavond, vergeet de evangeliedienst hier in de tabernakel niet. Kom allemaal. U in de buurt van Louisville. Ik zal vanavond voor een paar uur spreken in de kerk van de open deur. Om 9:30 tot 9:30 bij broeder Cobble. Ik zou hier 2 keer komen. En dan is hij zo'n aardige man. En hij belde op. En broeder Cobble, hij is een hele fijne heer. Broeder. U kent hem vast. Hele fijne broeder. en ik kon hem gewoon niet zo afwijzen. Bid. Boven alles, bid. En bid dat God ons de juiste beslissing zal laten nemen. Nu, voordat we met de evangelieboodschap beginnen, hebben we een ochtend dat we kleine kinderen zullen opdragen. En ik heb hier ook een kleine jongen om aan de Heer op te dragen. Nu, menigmaal, in vele kerken, kunt u helemaal achterin goed horen? Ja, is het goed? Deze ventilatoren hier, je kunt jezelf gewoon niet horen. Nee, dat is goed. Ik ben bang dat ik er zonder zal bezwijmen. Dus, de kleine kinderen, soms besprenkelen ze in de kerk als ze nog kleine baby's zijn. En dat komt natuurlijk van de katholieke kerk, door de kleine kinderen te kerstelen, of dopen, zoals zij ze noemen als ze nog maar kleintjes zijn. De methodistenkerk bracht het verder door, de kinderdoop, en vele, en ik geloof verschillende anderen ook. Ik denk dat dat het verschil is tussen de Nazarener en de ouderwetse methodist, de kinderdoop, en dan kleine afsplitsingen enzovoort. Maar hoe het ook zij, maakt het niet, ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Omdat ik denk dat Calvary daar per slot van rekening de zaak duidelijk maakte, alles ervan, dat klopt, omdat Jezus daar stierf om kleine kinderen te redden en de wereld te redden. En een klein kind, het maakt niet uit wat voor een ouder het heeft, hoe zondig, dat zou geen enkel verschil maken. Want het bloed van Jezus Christus reinigt het, ziet u. En dit is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Die baby kan zich niet bekeren. Het weet niet hoe zich te bekeren. Er heeft zelf geen aanleidingen om hier te zijn. Het kan u niet vertellen waarom het hier is. Maar God heeft het hierheen gestuurd. En het bloed van Jezus Christus reinigt het op het moment dat het ter wereld komt. En het is totdat het de leeftijd van verantwoordelijkheidsbesef heeft bereikt, dan weet het wat juist en verkeerd is. En wat het dan doet, daarvoor zal het zich moeten bekeren. Dat klopt. Dus sommigen besprenkelen ze en denken dat ze niet naar de hemel gaan. En er is een leer die zegt dat als de baby geboren is uit ouders met de Heilige Geest, wel, dan gaat de baby naar de hemel. Maar zo niet, houdt het op. De baby is er gewoon niet meer. Dat is absoluut een dwaling. Wat maakt het uit of het ouders met de Heilige Geest zijn? Het is allemaal seksueel verlangen en de baby wordt op dezelfde manier geboren. Dus het is allemaal in zonde geboren, in ongerechtigheid geschapen, al leugensprekende in de wereld gekomen. Dat is de schriftuurlijke bewoording ervoor. Dus, en dan reinigt het bloed van Jezus Christus en maakt een verzoening voor dat kind. Als het stierf, zou het volledig regelrecht in de tegenwoordigheid van God gaan. Al was het uit de zondigste ouders in de wereld geboren, totdat het de leeftijd van verantwoordelijkheidsbesef is, waar het goed en kwaad kent. En dan, wat het vanaf dan doet, daarvoor moet het vergeven worden. Het moet vanaf dan zijn eigen berouw vragen. Maar terwijl het een baby is, nu, de wijze die wij hier in de tabernakel proberen te volgen, dit is de enige plaats in de wereld waar ik heen ga, waar ik lering predik, hier in de tabernakel, omdat dit onze kerk is. En we prediken lering hier om de mensen op orde te houden. Andere mensen in hun kerken, zij prediken wat zij geloven. En zij zijn mijn broeders. En wij verschillen misschien een beetje, maar wij zijn evengoed nog steeds broeders. Maar hier in de tabernakel prediken wij wat wij denken schriftuurlijke lering te zijn. En daarin zien we voor het opdragen van kinderen, wat wij een opdraging noemen. De enige keer in de Bijbel waar we kunnen vinden, of waar in het Nieuwe Testament, waar kleine kinderen ooit iets te doen hadden, of Christus er iets mee te doen had in een ceremonie, was dat hij ze in zijn armen nam en zijn handen op hen legde en hen zegende. En zei, laat kleine kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zulke is het Koninkrijk van God. Nu, ons is nagelaten, zoals we het begrijpen, om het werk voort te zetten waarvoor hij gekomen is om te volbrengen. Zijn dood op Golgotha, hij was bij ons en hij ging kwam uit de dood in de wereld, ging terug van God, of van de wereld in God, en kwam opnieuw in de vorm van de Heilige Geest en is met ons, in ons, tot het einde van de wereld en voert in zijn gemeente hetzelfde werk uit dat hij deed toen hij hier op aarde was. En daarom nemen we onze kinderen, van de ene aan de andere, aan de predikers, en zij bidden over hen, leggen hun handen op hen en dragen hen op aan God. Gewoon een kleine ceremonie om te zeggen dat wij waarderen wat de Heere voor ons en de kleine kinderen heeft gedaan. Nu, als uw kleintje besprenkeld is, of op welke wijze het in uw kerk ook wordt gedaan, gedacht, we zeggen er niets tegen, het is in orde. Maar schriftuurlijk vinden we maar één plaats, dat is waar Jezus hen zelf zegende. Dat zal ik, zo de Heere wil, lezen in het woord hier vinden we in Lucas de, ik geloof dat het de, het tiende hoofdstuk is. En beginnend met de 13e vers. En zij brachten jonge kinderen tot hem, opdat hij hen zou aanraken. En zijn discipelen bestraften degenen die hen brachten. Maar toen Jezus het zag, nam hij het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zulke is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een klein kind, zal er voorzeker niet binnengaan. En hij ontving ze met zijn armen en legde zijn handen op hen en zegende hen. Is dat niet mooi? Hij zei, laat nu de kleine kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zulke als dat kleine kind, is het Koninkrijk Gods. En hij nam hen in zijn armen en zegende hen. Nu, wat zouden we het vanochtend fijn vinden als we Jezus zelf hier op het podium konden hebben en zeggen, Heer, wilt u mijn kind zegenen? O, wat een voor onze menselijke ogen en onze harten die dat verlangen te zien. Maar hij is hier, hoe dan ook, want hij heeft ons de opdracht gegeven om het te doen. En zoals wij het hebben gedaan, zo erkent hij het. Wij ontvangen degene die hij gezonden heeft, ontvangen hem die diegene gezonden heeft, ziet u? Dus, hij is hier vanmorgen. En als zuster Gertie naar de piano wil komen en ons oude lied wil spelen dat we lang geleden altijd zongen, van breng ze binnen, breng de kleintjes naar Jezus. Ik geloof dat het daar ergens in het boek staat, ik ben er niet zeker van, breng de kleintjes tot Jezus. En als u een baby hebt, een kleine baby die nog niet is opgedragen, en u wilt het vanmorgen opdragen, wel, we doen het graag. En zijn er ook dienaars in het gebouw, predikers, die zich hier naar voren willen begeven om bij ons te staan terwijl we deze kinderen aan de Heer opdragen? We zouden blij zijn als u komt. Goed dan, staat het daar in het boek? Hebt u het gevonden, broeder Neville? Het staat er niet in. Goed dan, hoeveel kennen het? Breng ze binnen. Goed dan, laten we het nu zingen, met elkaar, terwijl de moeders hun baby's brengen. Goed dan, goed. Zullen we een ogenblik onze hoofden buigen? Onze hemelse Vader, om het altaar staan vanmorgen de moeders en vaders met hun nakroost in hun armen die Gij hun genadig hebt geschonken. Ze zijn zo dankbaar voor hen, Heere, en ze brengen ze vanmorgen hier naar het altaar in het huis van God om ze op te dragen, hun leven aan U te geven. Gij hebt gegeven, en wij bidden, God, dat U ieder van hen zult koesteren en zegenen. Leid hen, en mogen de beschermengelen van God over elk van hen waken. Geef hun een lang leven van blijdschap en vreugde. Mogen zij opgroeien tot mannen en vrouwen van God van morgen, als er een morgen is. God, wij bidden dat U predikers en profeten en leraren zult opwekken uit deze groep baby's die vanmorgen om het altaar zijn. En als we oud zijn en niet verder kunnen, iemand ons van plaats naar plaats moet brengen, mogen we dan in staat zijn om te staan en het evangelie te horen verkondigen door deze die hier vandaag zijn. Sta het toe, Heere, en op een glorieuze dag, wanneer het allemaal voorbij is, ons leven voorbij is, deze ouders die om het altaar staan, mogen we als Jacob van oud zijn, toen hij al zijn kinderen zegende en hen vertelde wat hun einde zou zijn in de laatste dagen. Toen hij opkeek, zei hij, weet u, ik ga met mijn mensen vergaderd worden in een beter land. En op een glorieuze dag zullen hij en al zijn nageslacht verenigd worden in een beter land. Geen wonder dat William zei, laat mijn laatste eind zoals het zijne zijn. God, ik bid dat u de ouders deze zegeningen zult toestaan. En terwijl we nu hen de handen op gaan leggen, wat een wonderbaar en hoe nederig hebt u het gemaakt, heren, dat wij, mensen van deze aarde, het voorrecht zouden hebben om kleine kinderen te zegenen in uw naam, dit wetende dat wat we vragen ons wordt toegestaan. Als we hen gaan zegenen, mogen Jezus, de alom ongeziene persoon, de Almachtige, dichtbij staan en elk kind zegenen, als wij onze handen op hen leggen en ze hem aanbieden. Want wij vragen het in zijn naam. Amen. Broeder Glenn Funk, hij heeft zijn 3 kleine kinderen om aan de Heere op te dragen. Een kleine kast, ginds in het Noorderland, beloofde u mij dit kind. Vader, mogen uw zegeningen op hem rusten. Jozef, mijn jongen, ik geef je aan God. En mogen jouw leven een zegen zijn. Mogen je een profeet zijn, Jozef. Mogen Gods genade bij jou rusten. Mogen de God van je vader, de Heer Jezus Christus, je altijd zegenen en je leven tot een zegen voor anderen maken. In Jezus Christus' naam zegen ik hem. Amen. Houdt u van kleine kinderen? Er is iets met de kleintjes dat elke moeder wil dat haar kind gezegend wordt. Nu, zo is onze hemelse Vader voor ons volwassenen vanmorgen. Hij wil dat ieder van ons gezegend wordt. Hij stelt ons voor een bepaalde zaak, deelt het gewoon aan ons uit, als om te zeggen, hier, ik wil dat je gezegend wordt, mijn kind. Is hij niet wonderbaar? Wij kunnen een dergelijke, vriendelijke hemelse Vader dus waarderen. Nu, in de zegeningen van kleine baby's, weet u, ik las onlangs hier in de schrift, hier ergens, het was in het Oude Testament, dat een groot ding dat ik zeker op prijs stelde om te lezen. Hier staat het. En Nathanael zei tegen David, doe al wat in uw hart is, want God is met u, zie. Doe wat in uw hart is. En vaak heb ik dit ondervonden, christenvriend, dat ik dingen heb gesproken, niet wetende wat ik zou zeggen, en ontdekte dat het zou gebeuren. Wat u zegt. Er werd eens gezegd, Jezus kwam van de berg af, en hij zag een boom waar niet aan zat, alleen maar bladeren, en er waren geen vruchten, en hij zei, niemand eten voortaan van u. En de volgende dag, toen ze langs liepen, zagen de apostelen dat de bladeren verdord waren. Hij zei, zie hoe snel de boom verdord is. Jezus zei, heb geloof in God, want wat u ook verlangt als u bidt, geloof dat u het ontvangt en u zult het hebben. En welke dingen u ook zegt, u zult hebben wat u zegt. Denk daar eens over na. Oh, en misschien vandaag, terwijl de grote heilige geest van God hier bij het altaar staat, zegt u, wel, het hoeft niet versierd te zijn. Het hoeft niet een of andere grote luxe plek te zijn. Jacob richtte eens een steen op en legde zijn hoofd erop. En het wordt heden nog steeds erkend als een stenen troon, of troonsteen, die de grote mannen van de aarde nog steeds overal naartoe nemen voor de koningen, om ingewijd te worden boven deze steen. Gewoon maar een oude steen die in een veld lag. Bethel was gewoon een hoop stenen die op elkaar gestapeld waren. En het werd het huis van God, de woonplaats. Jacob zei, dit is geen andere plaats dan het huis van God. Alleen maar een hoop stenen die op elkaar gestapeld waren. Er zijn geen grote ingewikkelde dingen voor nodig. Het is eenvoud en geloof om te geloven wat er voor nodig is. Dat doet het. Nu, wetende dat de tijd spoedig voorbij gaat, zullen we proberen u niet zo lang te houden, wetende dat het heet is en de kerk vol is. Dus zal ik vanmorgen slechts enkele ogenblikken tot u spreken over een klein onderwerp hier, dat misschien, ik vertrouw erop dat het u tot hulp zal zijn. En nu heb ik, voordat ik van huis ging, heb ik 3 of 4 dingetjes opgeschreven. Ik zei, ik zal wachten en zien waarover de Heere mij wil hebben te spreken wanneer ik daar ben. Ik schreef hier ongeveer 6 kleine dingen op, kleine onderwerpen, en ik schreef er 1 op, stak het zo in mijn zak. Ik dacht wel, wanneer ik bij de preekstoel ben, vertelt hij mij misschien iets om over te spreken. Nu ben ik nog even ver als ik daar was. Dus, hoe dan ook, ik zal hier een schriftgedeelte lezen. De Heere, help ons het te begrijpen. Het 14e hoofdstuk van Lucas. En laten we beginnen bij het 31ste vers van het 14e hoofdstuk van Lucas. Of welke koning die tegen een andere koning oorlog gaat voeren, gaat niet eerst zitten en beraadslaagt of hij in staat is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. Zo niet. Als hij of nog ver af is, dan zendt hij een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Alzo dan, ieder van u, ik wil dat u nauwkeurig oplet. Nu, eerst zei hij dat het een gelijkenis is. Hij zei, er komt nu een koning en hij heeft 20.000 soldaten. En deze koning gaat er tegemoet en hij heeft maar 10.000 soldaten. Dus allereerst gaat hij zitten en vraagt zich af of hij gereed is. Of hij het wel of niet aan kan. Goed. Van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, die kan mijn discipel niet zijn. Zie. Mogen de Heere nu zijn zegening aan dit woord toevoegen. Nu zullen we een ogenblik ons hoofd buigen. Onze hemelse Vader, Gij die alle dingen weet en geen aanziener des persoons zijt, want wat is de mens dat Gij hem gedenkt? U schiep de mens en hij is als de bloem op het veld. Vandaag is hij prachtig, morgen wordt hij afgesneden, in de oven geworpen en verwelkt hij. En ik bid u, God, ons vandaag genadig te wezen. En laat ieder van ons vandaag zijn inventaris opmaken. Wij zijn hier als in het huis van correctie. We zijn hier om te leren en te weten hoe te leven. En laat het vandaag uit uw woord voortkomen, o eeuwige God. Velen van uw kinderen zijn hier vergaderd. En velen van hen zijn al jaren uw kinderen. Maar zo komen wij allen terug naar het huis van God om te leren, te kennen, en ik, uw dienstknecht, verlang meer over u te weten. En ik bid dat u de inspiratie van het evangelie op ons allen brengt, over uw dienstknecht, en dat uw tegenwoordigheid en ons te inspireren door dit gebouw vandaag zo geweldig zal zijn, dat we van hier gaan in ons hart verlangend om betere dienstknechten van u te zijn, dat het ons van nut zal wezen om hier te zijn. O barmhartige God, sta deze zegeningen toe in Jezus' naam, uw Zoon. Amen. Mogen de Heer nu zijn zegeningen toevoegen aan het woord, terwijl we lezen. Ik wil vanmorgen een tekst nemen van verleidende geesten of het woord van God. Nogal een vreemd onderwerp nu, maar aangezien het in de tabernakel is, en afgelopen woensdagavond, afgelopen zondagmorgen sprak ik over een klein evangeliejubileum, en afgelopen woensdagavond predikte ik over de vrouw die haar hoofdsierband droeg, ze verloor een van haar muntstukken, en ze was het huis aan het vegen en probeerde het te vinden voordat haar man kwam, en kwamen tot de ontdekking dat die vrouw een Oosterse type vrouw was, en ze vertegenwoordigde de gemeente. En een trouwring werd vroeger niet aan de vinger gedragen, het werd over het hoofd gedragen, met 9 zilverstukken erin. En als een vrouw een prostituee werd, namen ze 1 zilverstuk eruit en het toonde dat ze een prostituee was. En deze vrouw had dus 1 van de stukken verloren, geen prostituee, maar haar man was weg geweest en ze probeerde zich te haasten om dat muntstuk te vinden, om het in haar band terug te plaatsen, want wanneer haar man zou komen, zou hij weten dat ze in overspel was betrapt. En het zou een uiteenvallen van een gezin betekenen enzovoort. En ik paste dat enkele ogenblikken toe op de gemeente. Heel wat grote dingen verloren. En het is tijd voor vader om te komen, dus we moeten ze opsporen. Nu wetende dat in de gemeente en onze tabernakel, en ik wil spreken over verleidende geesten, wat eigenlijk demonologie als titel zou hebben. Je hoort zoveel over demonen in deze dagen, maar je hoort zo weinig over hoe je er vanaf komt. We zijn er allemaal wel degelijk van bewust dat er duivels zijn, maar het volgende is, hoe kom je er vanaf? En nu, er is, ik heb door de genade van God ruimschoots de gelegenheid gehad om met deze dingen die demonen worden genoemd om te gaan, en kom ze op het podium tegen en in de dagelijkse wandel, en dus zou ik vanmorgen in de schrift willen kijken en uitzoeken wat die dingen nu precies zijn. Nu, we hebben het in een genezingsdienst altijd toegepast op de genezingsrichting. Kanker, tumor, grauwe staar, tuberculose, al die dingen zijn geen natuurlijke dingen. Ze zijn bovennatuurlijk en zijn demonen. De schrift geeft dat duidelijk aan. Maar dat zijn demonen in het lichaam, met gezwellen, zoals kanker, heeft leven in zich. En het leven daarvan is een demon. Het groeien van grauwe staar, de verspreiding van tuberculose en andere ziekten, het zijn demonen. Dat is in lichamelijke vorm. Nu, vanmorgen gaan we het hebben over demonen in geestelijke vorm, in de ziel. Ze zijn evenwel in de ziel als ze in het lichaam zijn. En we moeten toegeven dat we ze in het lichaam van mensen zien, zoals kanker en verschillende ziektes die in het menselijk lichaam zijn. Pas geleden is zelfs verklaard dat kanker een ziekte van de vierde dimensie is, dat het zich in een andere dimensie bevindt. Zeker, het is demonologie. Elke ziekte is een vierde dimensie ziekte, het begin ervan. Nu, kanker in het lichaam of kanker in de ziel, de demon kan in beide plaatsen komen. Nu, er is menigmaal en menig mens met goede gedachten die vaak proberen om te leunen op een of andere kleine theologie die ze hebben, of iets dat zij al van kinds af zijn onderwezen, en nog vinden ze dat diep in hun wezen, diep in hun ziel, dat ze toch iets hebben dat niet goed is. U, er zijn velen hier vanmorgen, ongetwijfeld vindt u, overal waar u christenen op vergaderd ziet, mensen die geesten in zich hebben, dat ze, het is ongewenst, ze willen ze niet. Ze zeggen, oh, kon ik maar ophouden met liegen, kon ik maar ophouden met begeren, kon ik maar met dit of dat stoppen. Nu, dat zijn duivels. En nu komen ze in de vorm van religie, vaak. Daar het zondagschool is, is het een tijd van onderwijzing. Laten we ons er dus in verdiepen. Nu, ze komen in de vorm van religie, vaak. Nu, in de schrift was er eens een man met de naam Jozefat. Een groot man, een godsdienstige man. En hij ging naar een andere koning toe, die de koning was van Israël. En hij, Jozefat, was de koning van Juda. En hij ging naar Achab, de koning van Israël. En zij gordden zich gezamenlijk aan en sloten verbond met elkaar om de strijd aan te gaan bij Ramoth Gilead. En ze deden het zonder eerst te bidden. Oh, als mensen zich dat eens konden realiseren. Daarom ben ik vanmorgen gekomen om u te vragen om mij te gedenken als ik over zee ga. In alle dingen, bid. Iemand kwam laatst en zei, broeder Branham, denkt u dat het verkeerd is om een bepaald iets te doen? Ik zei, waarom twijfelt u erover? Zie, als er een vraag in uw gedachten over is, laat het met rust. Doe het dan ook niet. Blijf daar gewoon bij. Als u iets begint te doen, en als er een vraag bij is, of het goed of fout is, blijf er dan vanaf. Ga er helemaal niet op in, dan weet u dat u goed zit. Nu, alle dingen moeten eerst in gebed overwogen worden. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze andere dingen zullen worden toegevoegd. Ik ben er vanmorgen absoluut zeker van dat als mannen en vrouwen slechts in de positie konden komen waar hun ziel, hun denken, hun houding volmaakt zullen zijn in de ogen van God, zou dat een van de krachtigste gemeentes zijn die ooit heeft bestaan. Let even een paar ogenblikken op het lichamelijke. Nu hebben we, vele malen, al jaren, wat we een leugendetector noemen. Je kunt hem om je pols doen, hem over hun hoofd doen, en je kunt daar naar binnen gaan en je best doen om een leugen als de waarheid te laten klinken, en het zal telkens negatief registreren. Omdat de mens niet gemaakt is om te liegen. Liegen is een bedriegelijke, harde zaak, kwade zaak. Ik heb veel liever een dronkaard bij me dan een leugenaar. Zie, een leugenaar. En uw lichaam was niet gemaakt om te liegen. Ongeacht hoe zondig u bent nog steeds een gevallen zoon van God. De meest zondige persoon vandaag in deze stad, God wilde niet dat u zondig zou zijn. Hij wou dat u een zoon of een dochter van hem zou zijn. U bent gemaakt naar zijn eigen aard, maar de zonde heeft dat bij u veroorzaakt. En het maakt niet uit hoeveel u probeert voor te doen en probeert om een leugen goed te laten lijken. Ze hebben een wetenschappelijk instrument dat bewijst dat het verkeerd is. U kunt het met alle onschuldigheid vertellen als u maar wilt, maar het zal nog steeds negatief worden geregistreerd. Omdat er een onderbewustzijn in een mens zit en dat onderbewustzijn weet wat de waarheid is. En het maakt niet uit wat u hier zegt. Dat onderbewustzijn weet dat het een leugen is. En het zal worden weergegeven vanuit het onderbewustzijn. Dus als een man of een vrouw ooit hun gedachten en hun getuigenis en hun leven zo in harmonie met God zouden kunnen krijgen, amen, totdat het kanaal van de Heilige Geest volmaakt één met God zou zijn, wat er dan niet zou gebeuren? Als de man en vrouw ooit in overeenstemming konden worden gebracht, maar met de vrijheid van hun hart, het geloof vanuit de binnenste, vele mensen komen naar het altaar om voor gebeden te worden. Ze hebben verstandelijk geloof, ze belijden hun zonden en sluiten zich aan bij een kerk door verstandelijk geloof. Ze geloven het in hun verstand. Ze geloven het omdat ze het gehoord hebben. Ze geloven het omdat ze weten dat het beste beleid is. Maar dat is niet waar God naar kijkt. Hij kijkt niet naar uw intellectueel geloof. Hij kijkt naar het hart, naar God van binnen. En als het uit het hart komt, zijn dan alle dingen mogelijk. Uw belijdenis komt overeen met uw leven. Uw leven spreekt even luid als uw belijdenis. Maar wanneer uw belijdenis het ene zegt en uw leven wat anders leeft, dan is er ergens iets mis. Dat komt omdat u een verstandelijk geloof hebt en geen geloof vanuit uw hart. En dat laat zien dat hier buiten een kennis van God is, maar hier binnen is een demon aan het twijfelen. Ik geloof in goddelijke genezing, maar het is niet voor mij. Zie, ach, het zou zo kunnen zijn, maar ik geloof het niet. Begrijpt u het? Van buiten zegt u ja, van binnen zegt uw geweten nee. Datzelfde wetenschappelijk geval zou bewijzen dat dat niet het juiste was. Zou het bewijzen. Merk op, toen deze koningen, voordat ze begonnen, hadden ze moeten, voordat Jozef had ooit een verbond met Ahab sloot, had hij eerst moeten zeggen, laten we bidden en zien wat de wil van de Heere is. Geef me een prediker, geef me een christen, geef me een huisvrouw die een christen is. Geef me een boer of een fabrieksarbeider die God in alles op de eerste plaats stelt en ik zal u laten zien dat een man succesvol zal zijn ondanks alles wat de duivel op hem kan leggen. Hij zoekt God eerst. We moeten eerst, maar zij deden het niet. Ze waren allemaal vertroebeld omdat Ahab een geweldig schitterend koninkrijk had en hij had een heleboel dingen gedaan en had zijn mooie fijne dingen, zijn goud en zijn zilver, was een groot succesvol man geweest, maar een ongelovige. En dat is waar de wereld vandaag staat. Dat is waar Amerika vandaag staat. Dat is waar de kerken vandaag staan. We hebben enkele van de beste kerken gebouwd die ooit gebouwd zijn. We hebben enkele van de meest beschaafde geleerden gehad die we ooit hebben gehad. We hebben wat van de beste theologie onderwezen enzovoort en geleerd om te zingen als engelen, maar toch is er ergens een zwakte. Er is een zwakte omdat ze zijn uitgegaan op menselijke leer en verleidende geesten in plaats van terug naar het woord van God te keren. Ze proberen het patroon van de wereld te volgen. Ze hebben geprobeerd om er glinsterende lichten overheen te zetten, zoals Hollywood. Hier laatst is een bekende denominatie uit het volle evangelie, in Kansas City of neem me niet kwalijk in Denver bij de conventie een kerk van $1 miljoen aan het bouwen. En duizenden zendelingen wachten op 50 cent van diezelfde denominatie om het evangelie naar de heidenen te brengen. Wat we vandaag nodig hebben is een zendingsgezinde, door God gezonden, uit de Heilige Geest geboren opwekking, die de ijver van God zal hebben om door te dringen in de jungles ginds om iets voor God te doen, in plaats van grote, fijne kerken te bouwen en de buurman proberen te overtreffen. Ik zou liever in een zendingspost aanbidden, waar het opgeveegd is, of een barruimte, en de vrijheid van de Heilige Geest hebben en de liefde van God brandend in de harten, dan in de grootste kathedraal die we in de wereld hebben te zitten en gebukt te gaan onder de doctrines en dogma's van de mens. Wat we vandaag nodig hebben is een schuddende opwekking, terug naar de waarheid te keren, terug naar Gods woord te keren. Nu, toen ze daarheen gingen, en het was na een tijdje dat Jozef had een beetje tot zichzelf kwam en zei hebben, wel laten we de Heere hierover raadplegen. Hij zei, goed, Ahab deed dat en hij liet ze komen en kreeg er 400 uitstekende getrainde predikers. En hij bracht ze daar en zei, dit zijn allemaal profeteerders. En dus gingen ze door hun bekoringen en ze begonnen te roepen en ze zeiden, ja, ga heen in vrede, de Heere is met u. En toen, nadat al die 400 getuigenis hadden gegeven dat ze in vrede moesten optrekken, maar Jozef had wist toch, begrijpt u het? Zie, diep in het hart van die rechtvaardige man was er iets dat hem vertelde dat er ergens een vlieg in het brouwsel was. Er was iets mis. Ahab zei, we hebben er nu 400 hier en allemaal in overeenstemming zegt ieder van ze, ga, de Heere is met u. Maar Jozefat zei, hebt u er niet nog één? Hij zei, nou, wat moeten we met nog één, nadat we 400 van de best opgeleide mannen in het land hebben? Ze zeggen allemaal, ga, dat was intellectueel. Maar diep in Jozefat's hart wist hij dat er iets mis was. Nu, hij zei, we hebben er nog één, hij is Micha, maar ik haat hem. Zei, hij zegt altijd iets kwaads en gaat maar tekeer, terwijl hij het recht er niet toe heeft en hij kleineert de kerken en alles. Zei, ik haat hem. Zei, ga hem halen en laten we zien wat hij zal zeggen. En toen Micha naar voren kwam, zei hij, ze zeiden, kijk eens, zeg hetzelfde als de rest van hen. Hij zei, ik zal alleen, hier is het, ik zal alleen zeggen wat God zegt. Amen. Ongeacht wat uw profeet zegt en wat dit zegt en wat uw kerk zegt en wat zij zeggen, ik zal zeggen wat God zegt, God op mijn lippen legt en ik zal zeggen wat hij zegt. Wat wij vandaag nodig hebben is wat meer Micha's, die zullen zeggen wat God zegt. Merk op. Dus ze haalden hem daar naartoe. En hij zei, geef me vanavond. Dus die nacht ontmoette de Heere hem. En hij kwam de volgende ochtend terug. Toen de twee koningen in de poort gezeten waren, zei hij, trek op. Zij trek op. Maar, zei, ik zag Israël als schapen verdreven, zonder herder. Dus deze ene prediker, heel fijn gekleed, liep naar hem toe en sloeg hem op zijn mond en zei, welke kant is de geest van God opgegaan toen hij uit mij ging? Zei, u komt er wel achter wanneer u terugkeert. Ja. Hij zei, luister hier eens. Hij zei, wij zijn de dienstknechten van God. Wij zijn met 400 en u bent één. Maar Micha zei, ik zal u zeggen waar uw probleem ligt. Amen. Zei, ik zag een visioen. Amen. Hij zei, en ik zag God op zijn troon zitten. Ik zag de legerscharen des hemels rondom hem staan. En wij weten dat het woord van God vervloekingen over deze man heeft uitgesproken, vanwege hoe hij heeft gedaan. U kunt niet zegenen wat God vervloekt heeft, evenmin kan de duivel vervloeken wat God heeft gezegend. Het is een individuele zaak. Maakt niet uit hoe arm of hoe dom, hoe ongeleerd, hoe ongeschoold. Wat God heeft gezegend is gezegend. Wat God vervloekt heeft is vervloekt. Weet onderscheid te maken tussen wat goed is en wat verkeerd is. Micha wist maar al te goed dat dat niet de Heere was die met die predikers was. Wel, wat was er met die predikers aan de hand? Let erop wat ze deden. Ze waren het best gekleed. Ze waren het beste gevoed. Ze waren samengekomen in hun feesten enzovoort en hun samenwerkingsverbanden, totdat de zaak zo ver was gekomen dat ze alleen hun eigen theologie kenden. En de Bijbel zegt dat Micha, toen hij naar het visioen keek, hij zei, God zei, wie kunnen we ertoe krijgen om daar naartoe te gaan en Ahab te misleiden? En een leugengeest zei, ik zal daar naartoe gaan en Ahab verleiden door die predikers, om ervoor te zorgen dat Ahab daar naartoe gaat om het woord van God te laten geschieden. Nu, vandaag de dag luisteren zoveel mensen, nu, zondagschool, ik hou ervan. Kijk, zoveel mensen luisteren naar verleidende geesten in plaats van het woord van God te nemen. Geesten, ze zijn er in de wereld, het zijn demonen. En ze gaan uit naar plaatsen en ze komen onder de mensen, predikers, ze komen onder kerkleden, ze komen onder goede mensen. En ze veroorzaken hen om in een illusie te komen. En ze zeggen dingen en doen dingen en onderwijzen dingen en beoefenen dingen die in strijd zijn met het woord van God. Vandaag de dag staan predikers van hun gemeente hun mensen toe om te kaarten in de kerken, velen van hen. Nu, het zijn niet alleen maar katholieken, er zijn veel protestanten die dat doen. Wat ze hebben geprobeerd te doen is iets te vervangen. Ze hebben geprobeerd om een nieuw plan aan te nemen. Ze hebben geprobeerd om onderwijs aan te nemen om de plaats van de Heilige Geest in te nemen. Dat zal u nooit lukken. Hoe goed uw man ook opgeleid is, ik denk dat het goed voor hem is om opgeleid te zijn. Maar als hij er de Heilige Geest niet bij heeft, zal zijn opleiding hem geen goed doen. Opleiding zal nooit de plaats van de leiding van de Heilige Geest vervangen. Amen. Merk op, ze, in plaats hiervan, hebben ze geprobeerd om een handdruk aan te nemen voor de oude ervaring die we vroeger hadden. Vandaag de dag is de kerk modern geworden. Ze lopen naar voren en geven hun rechterhand van broederschap. En dat is ongeveer de manier waarop ze het doen. Maar het zal nooit de plaats innemen van de ouderwetse zondaarsbank, waar zondaars het uitschreeuwden en in orde met God kwamen. Dat is juist. Vandaag proberen ze de plaats van Gods tiende te vervangen. Ze proberen iets te adopteren, ze proberen het anders te maken. Ze gaan en houden bunko-spelletjes in de kerken, houden loterijspelletjes. Loterij zal nooit de plaats van Gods tienden vervangen. Diners, tekens verkopen, picknicks, om geld in te zamelen om verschillende schulden af te betalen. Het zal nooit de plaats vervangen van Gods eeuwige tienden en offers, het zal het nooit, maar toch proberen we het te doen. Wat is het? Het zijn verleidelijke geesten die neerkomen en proberen iets in de plaats van het woord van God te stellen. God heeft geen vervangingsmiddel voor zijn woord. Het is eeuwig en voor altijd. God heeft niets ter vervanging van geloof. Geloof heeft geen vervangingsmiddel. Hoop zal nooit de plaats van geloof innemen. Geloof staat alleen. Het houdt alleen stand. Het zal nooit, de hoop kan nooit zijn plaats innemen. Hoop is de zekerheid van dingen die men hoopt. Het bewijs van dingen die men niet ziet. Of geloof is dat liever, ziet u? Hoop is één zaak, geloof is een andere. Hoop hoopt erop, geloof heeft het. Het ene is verstandelijk geloof en het andere is directe openbaring van God. Het zal nooit zijn plaats innemen. We proberen het, maar we maken al deze vervangingsmiddelen. We proberen grote kerken te bouwen in plaats van zendelingen te sturen. Een ander vervangingsmiddel. Jezus heeft nooit iemand voorgeschreven om een kerk te bouwen. Het werd nooit in de Bijbel ingesteld. We hebben seminaries opgezet. Ze hebben dat de plaats van zendeling laten innemen. Jezus heeft ons nooit verteld een seminarie te bouwen. Ze zijn prima. Onderwijs, proberen dat ervoor in de plaats te hebben. Dat zal het nooit. Jezus' opdracht was om de gehele wereld in te gaan en het evangelie te prediken aan alle schepselen voor de eindtijd. Dus alle vervangingsmiddelen die we hebben, zullen nooit de plaats van het echte innemen. Laatst had ik een ervaring, een vervangingsmiddel. Ik had mijn eerste kiespijn. Ik moest een tand eruit laten trekken. Vanmorgen heb ik een valse tand die erin zit. Ik kan nauwelijks praten. Het zal nooit de plaats van de echte innemen. Nee, meneer. Oh my, u zou een man kunnen nemen en hem aankleden, hem uit hout maken, krijt, wat u maar wilt, en hem zozeer klaarmaken. Hij heeft geen gevoelens, geen geweten, hij zal nooit een echte man vervangen. Ook een zogenaamde bekeerling niet, die aankomt lopen en zegt, ik heb me bij de kerk aangesloten, ik zal het beter proberen te doen. Het zal nooit de echte ouderwetse, door God gezonden, heilige geestbekering vervangen, die een mens in zijn hart verandert. Het kan dat niet, omdat er geen leven in zit. Er is niets om hem leven te geven. Hier niet lang geleden zag ik de grote kunstenaar die dit beeldhouwer bedoel ik, die het beeld van Mozes heeft gemaakt. Kan nu niet op zijn naam komen, hij is een Griekse kunstenaar. Het kostte hem zijn leven. En toen hij het zo had gekregen waar hij het zo perfect vond, werd hij zo ontroerd door het beeld van Mozes, zodat hij de knie ervan sloeg en zei, spreek Mozes. Het zag er zo echt uit, het was zo volmaakt afgebeeld, dat het zo op Mozes leek, naar zijn voorstelling, dat hij er met de hamer sloeg om het gevoel te geven. Doet de kerk in gedachten, maakt niet uit hoeveel u vervangt, hoe groot het gemeente u krijgt, hoe goed u uw liederen zingt, hoe goed uw gemeente zich kleedt, hoeveel u dit, dat of het andere hebt, u kon raken, voelen, wat dan ook, het zal nooit de plaats van leven innemen. Totdat Christus in de vorm van de Heilige Geest neerkomt in die gemeente en haar een nieuwe ervaring geeft van wedergeboren zijn. Het zal nooit de plaats innemen van Gods woord. Gods woord alleen houdt stand. Micha had het woord. Hij wist dat hij het woord had. Hij had het woord geschreven. Hij had het ook door een visioen. Hij wist wat God in zijn woord had gezegd. Hij wist wat God door het visioen had gezegd. Ze kwamen beide overeen. Hij wist dat het de waarheid was. Daarom was hij niet bang. Maar deze verleidende geest, kijk wat het vandaag gedaan heeft. Om meer kerkleden te maken, om betere kerkleden te maken, heeft het de slagbomen eronder uitgenomen van al het ouderwetse heilige geestonderwijzing. Het stond de mannen toe om sociale feestjes met elkaar te hebben in de kelder, waar ze spelletjes zouden spelen. Dat zal nooit de plaats van de bovenzaal vervangen waar ze voor de heilige geest baden. Het stond vrouwen toe om samen te komen en moppen te vertellen en dergelijke en een hoop onzin te hebben waar niets in zit. Dat zal nooit een gebedsbijeenkomst vervangen. Vrouwen, de manier waarop ze zich tegenwoordig vertonen en kleden. Het is een schande. Ik hoorde een opmerking die broeder Neville maakte. Zij het arme Amerikaanse volk. Zij ze hebben al hun kleren naar het buitenland gestuurd. Dat klopt. Ze lopen rond in hun ondergoed. Ze moeten ze aan de zendelingen hebben gegeven, want de zendeling, de mensen en de heidenen in de andere landen dragen ze. Deze mensen doen het erzonder, zien eruit alsof ze het fijn vinden. Ik zal het u zeggen, er is iets verdraaid, en dat is het prediken van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Het zijn demonen die u de kleren laten uittrekken. Er was maar één persoon in de Bijbel geweest die ooit zijn kleren van zich afscheurde. Dat was een man die bezeten was door demonen. En hij komt vandaag in een milde vorm. Alsof hij sociaal is. Alsof hij goed is. Alsof het in orde is. Het is koeler weer. En het zal koeler voor je zijn als je je kleren uitdoet. Mannen die half naakt in de tuin heen en weer lopen. En vrouwen evenzo. Nou, u bent zo geworden dat er niet meer respect voor elkaar is dan wat er voor honden is. Wat is er aan de hand? Ik probeer u niet te kwetsen, ik probeer u alleen te vertellen dat het demonische bezetenheid is en dat u naar verleidelijke geesten luistert die u vertellen dat dat in orde is. Maar het is een leugen. Een tarwekorrel zal alleen tarwe voortbrengen. Als u een christen bent, zult u dat niet doen. U kunt het niet. U kunt het gewoon niet doen. U hebt een verstandelijk geloof en zegt, broeder Branham, ik geloof de Bijbel. Uw leven zegt van niet. Amen. Verleidende geesten, tegen het woord van God. Hij wist waar hij stond, Micha, hij had het woord van God. Hij was een zeer impopulaire man, niemand mocht hem, omdat hij de waarheid zei, hoewel ze van deze predikers hielden. Nu, nog iets dat plaats heeft gevonden. Ik geloof en denk dat een man die een ervaring met God heeft gekregen, of een vrouw, onvermijdelijk een beetje emotioneel zal worden. Ik geloof dat gewoon, dat klopt. Maar weet u, ze hebben emotionaliteit aangenomen voor de doop van de Heilige Geest. Ze maken gewoon een hoop lawaai en er zit niets in. Leef even heilig als u luidruchtig leeft. Dan zit u wel goed. emoties zijn wel degelijk in orde. Lichamelijke oefening is van weinig nut. Maar verleidende geesten zijn bij de groep heiligheidsmensen binnengekomen. En ze hebben ze ertoe gekregen om zich te verlaten op het feit dat ze kunnen juichen. Of omdat ze kunnen dansen, omdat ze emotie kunnen maken. Die oude knaap daar, het hoofd van al die profeten, de predikers, hij was er zo zeker van dat hij gelijk had, dat hij zich een paar hoorns maakte en in het rond danste en een grote opschudding veroorzaakte. Hij zou het andere Assyrische leger het land uitstoten. Maar dat was een leugen. Gods woord had anders gezegd. Amen. Ziet u, u kunt emotioneel juist zijn als u de juiste soort emotie erachter hebt staan. De juiste soort emotie die uw emotie beweegt. David danste voor de Heer en zijn vrouw lachte hem uit. En God keek neer vanuit de hemel en zei, David, je bent een man naar mijn eigen hart. Maar zijn motieven waren juist. Zijn leven stond er correct achter. Dus alleen omdat we emotioneel kunnen zijn, wil niet zeggen dat we gered zijn. Omdat we naar de kerk gaan, wil niet zeggen dat we gered zijn. Geloof die verleidelijke geesten niet. Een echte geest van God, een echt woord van God, is de waarheid van God. Wat een zaad van God is, zal God in uw leven voortbrengen. God vruchtig zijn, vroom, heilig. Onder veel mensen vinden we, waar emoties enzovoort, dat er geroddel en achterklap en allerlei ongoddelijke dingen gebeurt. Broeder, dat is zwavelzuur in de kerk. Het is demonische kracht. Geest van mannen en vrouwen die onder elkaar komen en proberen het af te schuiven. Zeggen dit is niet goed en dit is niet goed en dat is niet goed. Als u het nagaat, 9 van de 10 keer is het juist die persoon die de opschudding veroorzaakt degene die niet goed is. Amen. God haat tweedracht onder de broeders. Wees eerbiedig, wees heilig. Heb God lief, blijf hem trouw. En zolang u weet dat uw leven in overeenstemming is met de Bijbel, met reinheid van hart, reinheid van gedachten, liefde jegens uw broeder, uw best proberen te doen om het koninkrijk van God op te bouwen en die dingen te doen, juist te kleden, juist te leven, juist te praten, naar de juiste plekken te gaan, dan kunt u alle emoties hebben die u maar wilt en iedereen zal het geloven. Jezus zei, u bent het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Als u enkel en alleen zout bent, is het niet goed. Maar als u de smaak erin bezit, wees zoutend en de wereld zal dorst hebben. Word zoutend, zij zullen dorsten. Oh my, verleidende geesten die uitgaan, demonen onder vermommingen. Kijk, we bevinden ons in de laatste dagen. We zitten in de eindtijd. De wereld staat zo ongeveer klaar om tot zijn climax te komen, zoals een steen puist ergens die een deze dagen uit zal barsten en de kern eruit zal vliegen. Het is smerig geworden. Er is geen zalf die het kan genezen. Ze hebben het serum verworpen. Ze hebben de behandeling afgewezen. Neem een zweer die daar ontstaat en als u geen penicilline of iets neemt om hem te bedwelmen of iets anders, dan zal hij gewoon blijven opkomen tot hij openbarst. Dat is wat de wereld heeft gedaan. Het begon niet lang geleden te versoepelen. De staken van wal met grote geweldige ideeën. Valse geesten kwamen binnen en begonnen de mensen dit, dat en nog wat te vertellen. We vielen uiteen in 900 en nog wat verschillende denominaties, elk met een andere zienswijze. Ze zeggen, wij geloven dit, punt. Dat is alles wat we geloven. Ze kunnen de Heilige Geest niet binnenlaten. Ze kunnen geen voorrangsrecht hebben. God kreeg een groep mensen die konden juichen. Toen moest iedereen juichen. Ze kregen sommigen die met tongen konden spreken. Toen moest iedereen met tongen spreken. Ze werden allemaal zo, totdat het wat werd, algeheel besmet met verleidende geesten, die mensen verleiden om deze emoties te doen, terwijl God er helemaal niet in is. Dan gaan ze en leven elk soort leven dat ze maar wensen te leven, en noemen het dan christelijk. En de wereld zit er naartoe te kijken en zegt, nou kijk eens aan, ik ben even goed als zij. Zoals ik de andere avond over het varken zei, over de zondaar. Je kunt hem niet kwalijk nemen, een zondaar is een zondaar. Probeer hem niet om te vormen, probeer hem niet het een of ander te vertellen. Hij is een zondaar om mee te beginnen. Hij is een varken om mee te beginnen. Hij weet niet anders. Als hij naar de bioscoop gaat en hij op zondag gaat en hij naar balspelen gaat en hij al deze dingen doet, hij is een zondaar om mee te beginnen. Zijn natuur is als een varken. Het oude varken steekt zijn neus in een mesthoop en eet al het graan eruit en alles. Wel, dat hij is een varken. U kunt het hem niet kwalijk nemen. Hij is een varken. Zo is het met zondaars. Maar wanneer u zich een christen noemt en u steekt met hem uw neus erin, dan bent u niet beter dan hij, maar u bent erger. Kom uit van hen. Laat de wereld los. Laat los. Laat God. Laat los. Hoe laat u los? Zoveel mensen vragen het zich vandaag af en zeggen, wel, broeder Branham, hoe laat u los? Ik weet dat u er veel theologie over gehoord hebt, loslaten. Heel wat mensen matten zich af om te proberen los te laten. Veel mensen komen er en zeggen, ik was van plan om 40 dagen te vasten, zodat ik iets kan doen. U hebt geen vasten van 40 dagen nodig. U moet de wereld loslaten en al deze duivelse dingen loslaten en Gods woord in uw hart nemen. U moet worden geleerd hoe u dat moet doen. U doet het niet door op en neer te springen en ook niet door 40 dagen te vasten. U doet het door een overgegeven hart aan de almachtige God. Net als een kleine baby. Ik zag mijn kleine baby daar achterin. Zijn moeder probeerde hem vanmorgen zijn jasje aan te doen. Hij wilde zijn kleine armpje in de mouw krijgen. Hij kon zijn armen niet inkrijgen. Hij weet niet hoe. Je moet zijn armpje begeleiden. Hij wil zijn armen wel inkrijgen, maar hij slaat er maar om toe. Hij komt nooit bij de mouw. Hij weet dat hij niet in de mouw zit. En zo weet u dat u niet recht met God staat, wanneer u nog steeds kwaad spreekt, liegt en van alles doet. U kunt niet recht met God staan. Het kan me niet schelen tot hoeveel kerken u behoort, totdat uw ziel bekeerd wordt. Broeder, dat is ouderwets, maar dat zal doorkoken en soep in uw ziel geven. Juist. Zijn arm erin proberen te steken. Hij moet iemand hebben die hem erin stuurt. Hoe hij zijn arm erin moet steken. Als hij dan zijn arm in zijn kleine jasje krijgt, weet hij dat hij goed zit. Zo is het met iedere wedergeboren christen. Als hij werkelijk in God komt, gaat hij zijn leven na met Gods woord en realiseert hij zich dat hij met elk stukje ervan staat opgelijnd. Hij heeft langmoedigheid, vriendelijkheid, bedaardheid, zachtmoedigheid, kracht, geloof, liefde, blijdschap, vrede. Hij wordt niet heen en weer geslingerd als een onrustige zee. Hij is niet over elke kleinigheid bezorgd. Hij springt niet hier en daar als een flessenkurk op een winderige oceaan. Hij is standvastig. Zijn hart is rein. Zijn gedachten zijn rein. Zijn bedoelingen zijn rein. Zijn alternatief is juist. En hij weet dat hij op één lijn staat met het woord van God. Heel de hel kan hem niet bewegen. Hij staat op één lijn met het woord van God. Hij heeft goddelijke liefde, reinheid in zijn hart, voor elke man en vrouw. Hij heeft zich onthouden van de dingen van de wereld. Ze zijn dood voor hem. Hij wil ze niet meer. Wel, u zou hem met de Heilige Geest vervuld meisje nooit van die ongoddelijke uitziende kleren kunnen laten aantrekken en er zo tevoorschijn laten komen. Zeker niet. Nu, het is niet nodig om haar te gaan vertellen dat ze verkeerd is, want ze zal het niet geloven, omdat dat alles is wat ze weet. Dat is haar vreugde. De vrouw die kleine dingen aantrekt, ze gaan s'avonds naar buiten, net wanneer de mannen thuis komen. Ze komen alleen om het gezond te maaien, zodat als... En mij vertellen dat het juist is? Vrouw, ik wil niet zeggen dat u slecht bent. Ik wil niet zeggen dat u onzedelijk bent. Maar u beseft niet, zuster, dat een onreine geest houvast op u heeft gekregen. Waarvoor zou u het doen? U hebt genoeg verstand om te weten dat het niet koeler is. Het is heter. Er is een onreine geest. U zegt, ik ging naar de kerk. Nebukadnezar was een groot man. Maar omdat hij hoogmoedig werd, gaf God hem de geest van een os. En liet hem 7 jaar lang gras eten. En zijn vingernagels groeiden uit, zoals bij sommige van deze vrouwen hier. Dat is waar. En hij werd bezeten door demonen. Een man werd bezeten door demonen en trok zijn kleren uit. Ze konden hem geen kleren aandoen. Ziet u wat ik bedoel? Het zijn verleidende geesten. Uw kerk staat het toe. Uw prediker is bang om iets te zeggen. Bang dat u uw tiende niet meer betaalt. Dat is de reden. Dat is het probleem. Mijn goedheid, hoe gaat u tegen een groep buizerds prediken, tenzij u ze om mee te beginnen niet bekeerd en in orde met God krijgt? Ze vroeten met een neus steeds in dode kost. Wat u nodig hebt is een wegsmijten van rommel en een ouderwetse opwekking die van kust tot kust zwiept en mannen en vrouwen in orde met God brengt. Laat los de dingen van de wereld. Laat los de kleinzielige, gezapige gepreek. Amen. Preek het evangelie. God zei het zo. Als u de wereld lief hebt, of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelfs niet in u. Mensen kunnen op en neer staan te springen en de hele nacht juichen en in tongen spreken alsof je erften op een droge koeienhuid uitstort. Lopen de volgende ochtend naar buiten met genoeg drift om een cirkelzaag aan te kunnen en vertellen iets in de kerk dat de hele gemeente uiteen zal laten vallen. Het zijn niets ter wereld dan verleidende, demonische geesten. We willen terugkomen naar het woord waar God is, rein, heilig. Amen. Zo is het. Verleidende geesten tegen het woord van God. Hier is een man, niet lang geleden, had een kleine vrouw. Katholieken hebben er een dozijn van. In haar tijd van haar menopauze. Het komt uit haar handen en haar voorhoofd. Als een goede heilige geest prediker, dacht ik. Die man had een fles met dat spul van haar handen en ging ermee rond mensen te zalven. Oef, genade. Het is antichristelijk. Het kan me niet schelen of er bloed uit haar neus komt of uit haar hoofd of waar ook. Broeder, er is geen bloed dat de plaats van Jezus Christus, de Zoon van God, zal vervangen. Dat is het enige bloed waar ik iets over weet. Ze had misschien olie uit haar ene hand stromen en wijn uit de andere, maar als u het in enige vorm van religie gebruikt, is het de duivel. Om te zien hoe predikers voor zulke onzin vallen. Wat wij nodig hebben is om terug bij het gidsboek te komen. Terug naar het woord van God. Dit is het woord van God, de gezegende oude Bijbel. Zegt u wel, ik ben bang om dat te worden, broeder Branham. Ik ben bang dat ik wat van mijn vreugde zal verliezen. Wat is er aan de hand? U weet niet wat vreugde is. Ik heb gezegd dat ik de dronkaard niet veroordeel, omdat hij uitgaat en dronken wordt. Hij is helemaal somber gestemd. Hij weet het niet. Hij staat 's morgens op, heeft een neerslachtige bui, een kater. Gaat heen en haalt 2 of 3 flessen bier voor zichzelf. En gaat heen en haalt wat whisky voor hem en al dat soort spul. De kleine sigarettenzuiger leunt achterover en rookt en blaast door zijn neus alsof hij een stoomtrein was. Dat is alles. Ik neem hem niet kwalijk. Dat is alle vreugde die hij kent. Dat is alles wat hij weet. Hij is van nature een varken. Schande over u, die beweert een christen te zijn en voor vreugde van zulke dingen afhankelijk bent, wanneer het Heilige Geest Evangelie niets anders dan 1 grote krachtcentrale van vreugde is. Het Heilige Geest Evangelie is een perfecte bedwelming voor elke mens die neerslachtig is. Neemt u een slok van het Evangelie van Jezus Christus, wordt u vervuld met de Heilige Geest, dan bent u dronken tot u deze wereld verlaat. Amen. Onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid. Er is een voortdurende stimulatie. Het is een voortdurende roes. Dag en nacht dronken. Amen. Dat is het woord van God. De kerk komt er, adopteert wat anders. Ze moeten een klein feestje houden waar ze allemaal naar het strand gaan om te ontspannen. Een kaartavondje samen voor gemeenschap. Dat klopt. Een danspartij hebben, soms bij een van de leden thuis, soms in de kelder van de kerk. Een danspartij en adopteren, proberen om iets te vinden dat bevredigt. Wat is er aan de hand? Het is toch een grote stel varkens. Het zijn varkens om mee te beginnen. Als ze ooit in aanraking zouden komen met Christus, zouden ze zoveel vreugde hebben dat die dingen voor hen doder zouden zijn dan middernacht. Evangelie, dronken van de geest, onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid. Veroordeel de zondaar niet, heb genade voor hem. Laat hem zijn gang gaan en zijn pijp roken. Laat hem zijn borrel drinken. Laat hem zijn kaartavondje hebben. Dat is zijn plezier. Neem het hem niet kwalijk. Hij komt thuis, is van alles vermoeid en uitgeput. Hij wil wat plezier. Wat u moet doen, is zo'n goddelijk leven te leiden, dat u hem kunt bewijzen dat het evangelie voor hem 10.000 keer meer inhoudt dan dat. En als hij in die toestand sterft, gaat hij naar de hel van zijn drank. Dat is de bedwelming van de duivel. Als hij sterft, trekken aan die geliefde pijp. God is hun rechter. Als hij sterft en hieruit gaat, danst en met immorele kleren aan rondloopt, God is hun rechter. Maar er is 1 zaak. Als u sterft onder de zalvende kracht van de Heilige Geest, zoals Stefanus deed toen hij in Gods gelaat opkeek, zei: ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand. Dan bent u op weg naar de hemel als een zwaluw naar een nest. Amen. Verleidende geesten tegen het woord van God. Laat los. Laat het gaan. Hoe doe je dat, broeder Branham? Laat gewoon los. Meer hoeft u niet te doen. Neem Gods woord. Probeer niets op te werken. Ga niet bij het altaar neer en erop slaan en roepen: God, geef me de Heilige Geest. Heer, geef me de Heilige Geest. Hij komt niet met u op dat altaar zitten te beuken. Dat helpt niets. Nee, zo komt het niet. Het is door hem op zijn woord te nemen. Kijk naar Petrus. Petrus was in moeilijkheden. Het leek alsof hij zou sterven. En hij zag de Heere op het water komen aanwandelen. En hij zei, Heer, als u dat bent, beveel mij dan te komen. De Heer zei, kom. Petrus zei nu, wacht even, Heere, laat me 40 dagen vasten om te zien of ik wel over dat water kan lopen. O Heere, laat mij zoveel geest op mij krijgen dat ik in de geest kan dansen en in tongen kan spreken in deze boot. Dan kan ik eruit stappen. Zeker niet. Hij nam God op zijn woord, liet los en liet het gaan. God bracht hem erdoor. Wat als God Mozes ontmoette? En hij zei, Mozes, ga erheen naar Egypte en zeg tegen Farao, laat mijn volk gaan. Wat als Mozes zei, laat me eerst 40 dagen vasten en kijken of ik genoeg geloof heb om u te gehoorzamen, God. Geef me iets, Heere, laat me u iets voorstellen. Laat me eerst eens kijken of ik in de geest kom. Mozes stelde nooit vragen, hij nam God gewoon op zijn woord en begon. Zo moet u het doen. Neem God op zijn woord. Dan weet u dat u in staat bent om het te doen. Hij wachtte niet tot er iets anders zou gebeuren. Hij ging gewoon door en deed het. En Elia dan? Toen hij van de berg Karmel afkwam, daar een lange tijd was geweest, en hij ontmoette een arme weduwe. Ze was een vreemdeling, een heiden. En toen hij haar daar beneden ontmoette, ze was wat takken op het erf aan het oprapen. En God zei tegen hem, ga daar naar het huis van die weduwe. Wat een plek voor de prediker om heen te gaan. Hier gaat hij naar het huis van de weduwe. En toen ze dat deed, had ze 2 takken. Zei, wat doet u daar? Zij wat takken aan het sprokkelen. Ik heb net genoeg meel om een paar koeken te maken. Dat is alles wat ik over heb. Het is 3 jaar dat we geen regen hebben gehad. En zij, dan ga ik deze koeken bereiden en ik en mijn jongen zullen ze opeten en sterven. Hij zei, bereid er eerst 1 voor mij. Halleluja. Oh, ik weet dat ik een beetje gek ben, maar ik sta aan de kant van de Heere. Zij, bereid mij er eerst 1. Want zo zegt de Heer. Daar hebt u het. Wat is het? Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Niet het koninkrijk van God en een beetje lawaai. Niet het koninkrijk van God en een beetje emotie. Niet het koninkrijk van God en een beetje zus of zo. Maar God en zijn gerechtigheid. En al deze andere dingen zullen u erbij gegeven worden. Als eerste plaatsen. Nu. Die weduwe hoorde dat. Geloof komt door het gehoor. Gehoor door het woord. Ze zei, dat is het woord van de Heer. Want dat is een heilig man van God. Dat is Gods profeet. En ik weet dat het de waarheid is. En dat is het woord van God. Nu, ze liep niet snel naar de overkant om de buren te vragen hoe ze het moest doen. Ze wilde niet naar haar gaan delen en de buren vertellen. Zeggen, wat denk je? De prediker is bij me en zegt zus. Susie, wat denk jij ervan? Ze ging naar binnen en begon de zaak leeg te maken. Ze liet los. Ze liet los wat ze had, zodat ze meer kon krijgen. Dat is wat de wereld vandaag nodig heeft, een goed ouderwets loslaten van wat u hebt. Halleluja! Zij gooide alles eruit, zodat ze gevuld kon worden. Ze dumpte alle olie die ze had en alle olie die ze had en al het meel dat ze had voor de prediker, voor het koninkrijk van God. En toen ze het er allemaal uitgegooid had, kwam God neer en vulde de meelpot en vulde de oliekruik. Ze goot het er weer uit op het bord van de prediker en hij kwam weer en vulde hem opnieuw. Hij goot hem vol. Elke keer dat hij er wat uitgoot, vulde hij. Ik zeg vandaag, als een mens al deze nonsens eruit zal gooien, van tekeer gaan en christendom nabootsen en de Heilige Geest zijn plaats zou laten innemen, zal er op Ethan Penn Street een opwekking beginnen die het hele land zal overspoelen. Stop met die onzin. Ga terug naar het woord van God. Maak u leeg, zodat u gevuld mag worden. Laat los en God zal het laten komen. Als u leeg giet, zal God bijvullen. Al die onbeduidende dingen van je moet dit doen en je moet dat doen en je zou dit moeten doen en je zou dat moeten doen. Vergeet het, haal het uit uw ziel weg. Zeg God, laat mij vanaf deze dag geheel de uwe zijn. Heere, ik kom met een gebroken hart. Ik kom met een berouwvolle geest. Ik hou van u. U weet dat ik van u hou. En ik wil al deze dwaasheid van al dit 40 dagen vasten vergeten en zien of ik dichter bij God kan komen. En al dit, dat, nog wat, al deze nonsens. Stop ermee. Er is niets in het woord dat u zegt om 40 dagen te vasten. Helemaal niets. Er is niets in de wereld dat u zegt om te vasten, tenzij God het u zou zeggen. Als u vast, krijgt u geen honger en doet u al deze dingen niet. Terwijl u vast, broeder, zult u de hele tijd blij en gelukkig zijn. Zij verschijnt niet voor de mensen zoals hypocrieten doen, met een lang, droevig gezicht. Ik ben bezig 40 dagen te vasten. Mijn borden passen me niet meer. Ik ben 30 pond afgevallen. En ze zeiden me dat ik er beter uitzie als dit achter de rug is. Oh, onzin! Het zijn verleidende geesten van de duivel. naar het altaar gaan en glorie, glorie, glorie zeggen tot je nauwelijks meer iets anders kunt zeggen en zeggen dat je in tongen moet spreken voordat je de Heilige Geest krijgt? Onzin! Gooi het eruit! Haal dat uit uw hoofd en kom op het woord van God. Hij zei, bekeert u en ieder van u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als God zijn woord niet houdt, is hij God niet. Amen. Maak schoon schip. Word vervuld. Amen. Oef, daar hou ik van. Dat is zijn woord. God heeft het gezegd. Dat is juist. En wanneer God het heeft gezegd, zal God ervoor zorgen. Goed, al de voorbereidingen die u treft, al het naar de kerk gaan dat u kunt. Het is net als hier bij de wagonfabriek, waar ze een heleboel goederen of een heleboel passagierswagons bouwen. Ik heb er vroeger gewerkt. En ze nemen en bouwen die grote rijtuigen en alles, en bekleden die aan alle kanten met hardhout, ingerecht mahonie en alles zo prachtig, zetten het daar op het spoor, en het was zo dood als een pier. Daar stond de locomotief, geen stoom erin. Ze stond daar gewoon. Wat het vandaag nodig heeft, is wat vuur in de ketel. Wat het vandaag nodig heeft, is wat stoom. Wat het vandaag nodig heeft, de gemeente, dat het kookt. Het heetste wat er is om zonde uit uw leven weg te koken, is liefde. Als u elkaar niet kunt liefhebben, hoe gaat u God dan liefhebben, die u niet hebt gezien? Liefde bedekt tal van zonden. Ga God liefhebben, dan zult u elkaar liefhebben. Dan zult u de gemeente liefhebben, zult u zijn dingen liefhebben. En u zult alles liefhebben wat godvruchtig is, en u zult zich verre houden van de dingen van de wereld. Verleidende geesten gaan rond en vertellen mensen dit, dat en nog wat. Ze moeten dit doen, ze moeten dat doen. Het is omdat er denominaties zijn opgekomen en ze een kleine openbaring hebben dat ze zeggen, wel nu, ik geloof dat een man, ik geloof dat er in de Bijbel over jubelen staat. Dat klopt, dat is de waarheid. Ze hebben er een denominatie van gemaakt. Als je jubelt, heb je het. Maar u hebt het niet. De volgende staat op, zij spreken in tongen. Dat is zo, dat staat in de Bijbel. Wel, als u in tongen spreekt, heeft u het. Maar veel van hen spraken in tongen en hadden het niet. Ziet u, dat is het niet. Geen sprake van. Velen van hen zeiden, wel, we moeten profiteren. Kijk naar deze profeten hier, met horens op hun hoofd, op en neer springend en profiterend. Micha zei, ieder van u liegt. Amen. Juist. God komt niet zo. God komt tot het oprechte hart. Dat komt met een berouwvolle, gebroken geest. Hij die met tranen zaait, zal ongetwijfeld met vreugde terugkeren en kostbare schoven met zich meebrengen. Amen. Zorg dat u dat goed hebt, vriend. Zoveel demonologie, demonen die in menselijke zielen werken. Let op waar het zijn vruchten draagt. Let op wat voor een leven iemand leidt. Kijk hoe ze zich gedragen. Let op hun wijze van doen. Kijk wat hun motieven zijn. Het is net zo onmogelijk, en als ik u vertelde dat de enige manier... Hier staan de auto's, hier allemaal opgesteld. De hemel is in Charlestown. U kunt niet lopen. De enige manier waarop u kunt gaan is per auto. En iedere man die de grens overschrijdt moet er 20 liter benzine in doen. Hier is zijn auto, maar als hij geen benzine heeft, kan hij er niet meer rijden. Nou, zo is het precies volkomen zoals het in de hemel is. Als u zonder God sterft, kan het me niet schelen hoe u geleefd hebt en hoeveel auto's u hebt gebouwd. Als de liefde van God er niet is om u naar het koninkrijk van God te trekken, bent u verloren. Er is een negatief en een positief. Het maakt niet uit hoeveel positieve het stroomdraad hier heeft. Als er geen aardedraad is, zal het nooit oplichten. Dat klopt. U moet geworteld zijn, geaard in de liefde van God. O, broeder, breng dat negatieve en positieve bij elkaar, dan zult u een licht hebben. Het goede ouderwetse evangelielicht. Laat het verspreiden van kust tot kust. Zonder dit zult u het nooit hebben. Het maakt niet uit hoeveel u kunt schudden en springen met de positief. U moet de aardedraad hebben om het licht te laten schijnen. Amen. Is het u ooit opgevallen als u hier een aardedraad hierop zet en alles hier gaat regelrecht terug naar het bijstation, regelrecht de grond in? En telkens wanneer een man geworteld en gegrond wordt in Gods woord, wortelt en grondt het hem in Golgotha ginds. Waar het anker, de ankerpaal van God, gebracht werd om het licht van de evangelie te laten schijnen. Amen. Weet u wat er aan de hand is? Mensen in deze grote, koude, formele lijkenhuizen, hier, die zich voorgeven het evangelie te prediken. Een kleine prediker kwam gisteren naar me toe, behoort tot een van de grootste denominaties die er heden in het land is, buiten de katholieken. Hij zei, broeder Branham, ik ben het spuug zat. Zei ze, gaan ons predikers allemaal gewaden laten dragen met onze borden omgedraaid en bepaalde dingen laten prediken. En ze zullen ons vertellen waarover we moeten preken, elk kwartaal. Hij zei, ik kan het niet langer verdragen. Hij zei, wat moet ik doen? Moet ik het evangelie beginnen te prediken? Ik zei, broeder, zolang u bij die denominatie bent, respecteer haar. Zeg precies wat ze moeten. Maar loop naar uw ouderling toe of uw staatsopziener en zeg, meneer, ik ben wedergeboren door de geest van God. Hier is het woord van God. Als u mij dat laat prediken, blijf ik in uw kerk. Zo niet, dan ben ik weg. Geef het aan iemand anders. Dat is de manier om het te doen. Draai er niet omheen. Wees niet negatief. Kom er vooruit en zeg wat het is. Goed. Hij zei, broeder Branham, denkt u dat ik een samenkomst zou hebben? Ik zei, waar het karkers is, zullen de adelaars vergaderd worden. Zo is het, ze zullen volgen. Zoals de man eens die de kippen uitbroedde. Nu, het is geen grap, ik bedoel het niet als grap, ik bedoel het als voorbeeld. Hij ging zijn kippen aan het broeden zetten en hij had niet genoeg eieren, hij plaatste een eendenei onder één kip. En toen ze allemaal uitkwamen, was de eend het meest vreemd uitziende geval dat de kippen ooit gezien hadden. Zo klokte de hen naar de kippen en de kuikentjes kwamen, maar de eend kende die taal niet. Maar op een dag leidde de oude hen ze achter de schuur. Er was een beek achter de schuur. Toen die kleine eend dat water rook, ging hij naar het water zo hard als hij kon. De oude hen zei kluk, kluk, kluk en het eendje zei kwak, kwak, kwak. Hij ging op het water af. Waarom? Hij was van nature een eend. Toen hij water rook, broeder, kon hij er niet vandaan blijven, want hij was een eend. En ik zeg vandaag, mensen die God echt willen vinden, zij zullen zich door geen enkele kerk dat of het andere laten voorschrijven wat ze niet kunnen leven. Als u de natuur van God in u hebt, gaat u naar heiligheid. U zult het juiste opgaan. U zult voor het juiste staan. U zult het juiste doen. U zult het juiste denken. U zult het juiste leven. Als u een eend bent, houdt u van water. Als u een christen bent, houdt u van Christus. Als u een duivel bent, houdt u van de dingen van de duivel. Als u een buizerd bent, dan eet u dode dingen. Als u een varken bent, dan eet u mest. Waar staat u vandaag? Juist. U beweert hierboven te zijn, de dingen van de Heere te eten. Vervolgens gaat u neer en vroet met de duivel. Daar is iets mis mee. Stop met het luisteren naar die geesten. Het zijn duivels. Het maakt niet uit of u alleen moet staan. Mannen en vrouwen die ooit iets bereikt hebben, zijn bijna allen mannen en vrouwen geweest die alleen stonden met God. Kijk naar Micha, hoe hij daar stond, niet als de rots van Gibraltar, maar de rots der eeuwen. Hij zei, ik zal niet spreken, het kan me niet schelen wat het seminarie zegt, het kan me niet schelen wat mijn gemeente zegt, het kan me niet schelen wat de koning zegt. Al hakken ze mijn hoofd eraf, ik zal alleen zeggen wat God me in mijn mond legt om te zeggen. Hij had gelijk. Hij had gelijk. En vandaag de dag, mannen en vrouwen, besteed geen aandacht aan wat de wereld voor u heeft, wat voor behandeling ze heeft, wat voor bacterie-inenting ze hebben en beweren. Als u u aansluit bij de kerk, komt het wel goed met u. Dat is een valse inenting. Waarom? U hebt nog steeds de ziekte van zonde. Dat klopt. Maar ik zeg u één ding, broeder, dat u zal inenten tegen de zonde. Dat is, kom tot het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus en word vervuld met de Heilige Geest. En dat zal u inenten tegen alle zonden en uw verlangens zullen op de hemel gericht zijn. En u zult geen tijd hebben voor de dingen van de wereld. Zullen we bidden. Onze hemelse Vader, wanneer we deze verleidende geesten op de mensen zien en weten dat ze de dingen van God verachten, bid ik God dat u een houvast krijgt op iedere man en vrouw hier vandaag. Laat dit een dag zijn, Heer, dat ze beseffen dat hun leven niet overeenkomt met het woord. En ze naar het verkeerde hebben geluisterd, dat de duivel hen tevreden gesteld heeft met oude, echt gebeurd tijdschriften, oude verdorven onzin van de wereld, in vieze bioscoopfilms en onreine televisie. O God, zulke onmogelijke dingen voor een christen om naar te kijken. God, het maakt ons misselijk. U zei dat het u misselijk maakte, als braaksel. U zei, een hond gaat naar zijn braaksel en een varken gaat naar zijn modderpoel. Een oude hond zal iets uitbraken. Een oude, halfgeboren, zogenaamde, schijnheilig persoon naar het altaar zien komen en alsof je de wereld gaat uitbraken. Ga nog steeds door, komen regelrecht terug en eten hetzelfde weer. O God, reinig uw huis, heren. Halleluja. Zend de Heilige Geest met zo'n ouderwetse veroordeling die de smaak van een man zal zuiveren en zijn ziel zal reinigen en hem reinigt en hem een schepsel zal maken dat bestemd is voor de hemel. Geef hem, vernieuw zijn jeugd en zijn geloften als de adelaar, zodat hij mag opstijgen en boven de dingen van deze wereld uitkomen en zweven in gindse hemelen waar hij de moeilijkheden in de verte kan zien aankomen. Sta het toe, heren. U vergeleek uw profeten met hen, met adelaars, die het oog van een adelaar hadden, ver omhoog konden gaan en dingen lang konden zien voordat het er was. O God, zegen deze kleine kerk. Zegen de mensen die hier komen. Zegen vandaag de vreemdelingen in de poorten. En laat hen weten dat deze boodschap niet gericht was aan iemand persoonlijk, maar speciaal gericht is, heren, tot hen die diep in nood zijn. wetende dat we op een dag gezamenlijk in het oordeel van God moeten staan. En wetende dat we verantwoordelijk zullen worden gehouden voor het kennen van de waarheid en het niet hebben gezegd. Vader, ik bid dat ieder het ter harte zal nemen, in Jezus' naam. Met onze hoofden een moment gebogen, ik vraag mij af of er iemand hier vanmorgen zou zeggen, broeder Branham, ik ben het beu en ben moe van deze kleine oude dingen. Ik heb onbeduidende dingen die me al zo lang aankleven. Ik praat altijd op het verkeerde moment. Ik doe dingen die ik niet zou moeten doen. En ik weet dat het niet bij een christen hoort. Ik wil dat niet doen. God weet dat ik dat niet wil. En ik wil niet meer naar die oude geest luisteren. Het is de zaak die me mijn hele leven heeft weerhouden om werkelijke liefde en vrijheid in Christus te hebben. Ik wil dat u voor mij bidt, broeder Branham, dat het me deze dag zal verlaten. Wilt u uw hand opsteken? Laat ieders hoofd gebogen zijn. God zegene u. Oh my, tientallen handen. Kleine nietige dingen, kleine oude dingen die veroorzaken dat u praat of een of andere kleine ophef in de kerk begint. Maakt dat u partij kiest voor een of ander zoiets. Oh, dat is ongoddelijk. Dat is tweedracht onder broeders. En doe dat niet. Dat wilt u niet. Dat wilt u niet. En kleine onbenulligheden, kleine driftbuien en al het andere die u neerslachtig houden. Zeg God, ik wil dat niet meer. Ik ben het spuug zat. Ik ben vandaag bereid om het weg te doen. Ik kom nu, Heer, en ik wil van al mijn zelfzucht afkomen. Als mijn broeder me niet goed behandelt, zal ik toch voor hem bidden. Als mijn vader me niet juist behandelt, zal ik toch van hem houden. Als mijn vrouw me niet goed behandelt, of mijn man, zal ik nederig zijn voor God. Heere, ik kijk alleen naar uw koninkrijk. Ik wil mijn gedachten zuiver hebben. Ik wil mijn hart vol vreugde. Ik wil voorwaarts gaan. Wanneer de problemen echt om me heen gonzen, wil ik nog steeds met mijn handen omhoog en mijn hart rein voor u blijven. Heere, dit wetende, dat ik op een dag u zal ontmoeten. Ik wil dat soort ervaring. Heere, maak mij zo vanaf deze dag. Wilt u uw hand opsteken? Iemand die zojuist zijn hand niet heeft opgestoken? God zegene u. God zegene u. Zuster, geef ons een akkoordje terwijl we onze hoofden gebogen hebben. Hoezeer meent u het werkelijk? Speel nu niet. Dit is geen tijd om te spelen. Dit is een tijd om te ontvangen. Dit is een tijd dat u het moet krijgen. Kom, stort u nu leeg. Wilt u dat? Kom, geef alles wat u hebt aan God. Zeg God, ik heb niet erg veel. Ik ben maar een klein huisvrouw. Ik kan niet erg veel doen, heren. Maar ik kan uw Bijbel lezen. Ik kan elke dag bidden. Ik kan alle rommel die in mijn hoofd zit eruit gooien. Ik kan al dat spul eruit gooien. Ik ben schuldig aan een heleboel dingen die prediker vanmorgen zei. Dus ik gooi het er vandaag uit. Ik wil het niet. God, vul me met liefde. Vul me met datgene waardoor ik de bitterste vijand die ik heb, lief heb. Ik verlang het echt, heren. Terwijl ze speelt, hier... Wilt u nu niet een moment bij het altaar komen staan terwijl we bijeenkomen met een woord van gebed? Als u dat nu werkelijk meent, als u werkelijk bereid bent om het op te geven, zult u dit altaar vandaag nooit verlaten met dat op uw hart, als u oprecht komt en zegt, ik kom hier naartoe om even een ogenblik te staan, broeder Branham. Ja, terwijl u een woord van gebed persoonlijk met mij hebt. Ik wil dat u komt bidden. Wilt u nu komen? Met uw hoofden gebogen. Wie zal er opstaan en naar het altaar komen, rond het altaar komen staan? Het maakt niet uit hoe lang u al christen bent. En hebt u nog steeds die kleine oude geesten die tegen u praten, die u doen opstuiven, die u over iemand doen praten? Wanneer er iemand komt en over iemand anders begint te spreken, doet u gelijk met ze mee en oh, kleineert ze gewoon? Dat is verkeerd, broeder. Doe dat niet. Dat zal u uiteindelijk uit het beloofde land houden. Als u van die kleine dingen hebt die u niet zou moeten hebben, als de liefde van God niet werkelijk in uw hart is, zou u niet dame en heer willen zijn hier naar voren te lopen en zeggen, God, hier ga ik het vanmorgen eruit gooien op deze plaats. Ik ga van dit altaar als een ander persoon. Komt u? Is er een zondaar die Jezus nooit heeft aangenomen en u weet dat u een zondaar bent, dat u hem niet als uw redder kent? U zegt broeder Branham, ja, ik dacht dat ik veel plezier had. Ik ga naar dansavonden en vuifjes en al die dingen. Ik kijk naar de verkeerde soort voorstellingen en ik lees het verkeerde soort literatuur. Ik lees oude boeken waar vulgaire verhalen in staan. Ik vind het best wel leuk om te lezen. Broeder, er is iets mis met u. Dat is uw smaak, zie. Laat me zien wat een mens leest. Laat me zien waar hij naar kijkt. Luister naar muziek waar hij naar luistert. Laatst kwam iemand met me mee in een auto. Een zekere persoon reikte naar voren en draaide mijn radio aan. Een of andere ordinaire muziek. Ik zei, zet dat ding uit. Ik wil dat niet horen. Een of andere boogie-woogie rommel. Zei, nou, ik hou ervan daarnaar te luisteren. Ik zei, uw natuur is verkeerd. U bent verkeerd. Toen ik hier, een paar dagen daarna, bovenop een berg of heuvel aan het vissen was met de persoon. Die kleine vogeltjes waren aan het zingen, de leeuwerikken aan het kwinkeleren. De oude zwaluwgaal vloog in de lucht of nachtegaal en zongen de lofzangen. Ik schreeuwde naar die jongen, ik zei, kijk jongen, dat is mijn muziek, laat dat aanstaan. Dat is mijn radio, God stuurt ze heen om voor me te zingen terwijl ik hier ben. Het stelt mijn ziel gerust. Beter dan al dat oude gekke spul, die nare jukeboxen die loeien en maar door blijven gaan, dat je niet eens ergens op een openbare plek uit eten kunt. Het is het dieet van de duivel. Het is het huis van de duivel. Helemaal bedorven met zonde. Bent u daar helemaal mee besmeurd en heeft u daar aardigheid aan? Wanneer ze er geld in die kleine oude automaten doen en al dat nare viezigheid erop komt, geniet u daarvan? Schande over u. U bent een teruggevallene. U bent van God afgeweken. U kent God niet. Als u God kende en vergeving van uw zonden, zou u nooit naar zulke onzin luisteren. Het zou voor u als dood zijn. U zou ervan braken. U wilt het niet. Uw dieet is beter. U houdt van God. Komt u vanmorgen niet hier met deze belijders neerknielen vanmorgen? Hier knielen er mannen en vrouwen die al jaren christen zijn. Ik maak ze niet onchristelijk, maar wat ik probeer te doen is hen te vertellen dat die duivel die hen nazit hen weghoudt van de volle blijdschap. De Heilige Geest is blijdschap. Broeder, ik word dronken wakker, ik ga dronken naar bed. Ik ben de hele dag dronken, de hele avond dronken. Oh, ik hou gewoon van. Ik ga vissen, ik ben gewoon. Ga mij niet voorbij, o dierbare heiland. Hoor mijn nederige roep. Ik ga jagen en zing de lofzang van God. Ik predik, ik overal waar ik ga. Wilt u niet zo zijn? Vol van de Heilige Geest. Het stimuleert u. Oh my. Hoort u die rare, vieze liedjes zingen, dan kunt u dit zingen. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Wilt u niet komen en meegaan? Ik herinner me toen ongeveer 500 van ons daar stonden toen ik er 120 aan het dopen was, rond deze tijd van het jaar, hier aan de oever van de rivier, toen die grote morgenster daar op de rivier neer kwam schijnen. Halleluja! Een stem die eruit sprak, zei, op een dag zult u het evangelie over de wereld verspreiden. Hoe zou een arme, kleine, onwetende boerenjongen dat ooit kunnen doen? De genade van God. Amen. Oh, wie wil komen en gaan? Kom er van af, leg elke last opzij nu. Luister niet naar die verleidende geesten. Kom, luister naar het woord van God. Zo spreekt de Heer. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Laten we nu ons hoofd buigen terwijl we met deze bij het altaar bidden. Dierbare kinderen, Ik wil dat u vanmorgen onthoudt dat u er bent om elke last opzij te leggen. U bent er om elke last af te leggen en de zonde die u zo gemakkelijk verstrikt. Paulus zei in Hebreeën het 12e hoofdstuk: aangezien wij ook omringd worden met zo'n grote volk van getuigen, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En wat zal ik nog meer zeggen? Want tijd zou niet te vertellen van Gideon, van Balak, Barak, van Simson, van Jefta, van David, van Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid gewerkt hebben, beloften verkregen hebben, de muilen van leeuwen gesloten. De kracht van het vuur doofden, aan de scherpte van het zwaard ontkwamen, uit zwakheid kracht ontvingen, en machtig zijn geworden de vijand op de vlucht, en vrouwen hun doden uit de opstanding terug ontvingen. En anderen ontvingen folteringen, vrede, spot en gezelingen, daarin boven meer dan dit, boeien en gevangenschap. En anderen die beproevingen verduurd hebben, bespottingen, gezeling, zij allen verkregen een goed getuigenis door het geloof. En deze allen, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, hebben de belofte niet verkregen. Daar God voor ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet volmaakt zouden worden. Daarom dan, aangezien wij omringd worden met zulk een grote volk van getuigen, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, opdat wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ziende op Jezus, de auteur en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht en zit aan de rechterhand van de troon van God. Jezus zei in zijn gebed, zei: Vader, ik heilig mijzelf. Jezus werd geheiligd voor de gemeente. Hij had kunnen trouwen, maar hij deed het niet. Hij werd geheiligd. Hij zei: heilig hen, Vader, door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat ons nu elke last afleggen. Bent u driftig? Hebt u iets over u waardoor u praat wanneer u niet hoort te praten? O God, leg het er nu neer. Leg het er neer. Zie hoe het vuur van het altaar neerkomt en het wegneemt. Zie hoe de liefde van God het oplikt. Kijk hoe al die oude zelfzuchtigheid, de manier waarop u tegen uw vrouw hebt gesproken, de manier waarop u tegen uw man hebt gesproken, de manier waarop u tegen uw buurman hebt gepraat, de manier waarop u over de mensen in de gemeente hebt gesproken. Leg het vanmorgen op het altaar en het vuur van God zal neerkomen en het helemaal wegnemen. En goddelijke liefde zal ervoor in de plaats branden. Als u ziekte hebt, leg het op het altaar. Zeg: Heer, hier is het. Schep in mij een reine geest. Schep in mij een helende kracht. Kijk wat God zal doen. God zal het vanmorgen doen. Onze hemelse Vader, wij buigen ons in uw tegenwoordigheid ten behoeve van hen bij het altaar. Laat uw genade op ieder van hen rusten, Vader. Nu, terwijl zij: Heer, ik kan het niet voor ze doen. Ze moeten het zelf doen. Geen mens kan het voor hen doen. Zij moeten het alleen doen. Laat hun zielen nu in zichzelf zeggen: O God, deze drift, ik leg het hier neer, Heer. Ik zal het nooit meer opnemen. Wat er ook komt of gaat, ik zal het van nu af aan loslaten. Deze tong van mij, die zo gemakkelijk deelneemt aan een hoop geroddel. Heer, ik leg het hier neer. Ik zal het nooit meer opnemen. Heilig mijn tong, Heer. Laat mij de engelen voelen komen, zoals bij Jesaja, toen hij zei: ik ben van onreine lippen, wee mij. En de engel kwam, nam de tang en ging naar het altaar en nam de kolen van vuur en legde die op zijn lippen en heiligde hem. God, heilig elke prater vanmorgen die verkeerd spreekt en tweedracht zaait. Sta het toe, Heere. Al de ziektes die hier in het gebouw gebogen zijn, zieke mensen, wetende dat zij ook duivels zijn. God, als uw dienstknecht bestraf ik ze in Jezus' naam. Mogen ze uit elke zieke komen. En mogen elke onreine persoon die onreine gedachten heeft, vuiligheid, begeerte, mannen zowel als vrouwen, God, neem het uit hen. Al deze hier, die van sigaretten af proberen te komen, en kleine sociale drankjes, en vuifjes, en zelfzuchtige dingen. God, stimuleer hun hart met de Heilige Geest, op zo'n manier dat die dingen geen verlangen meer zullen hebben. Er zal geen ruimte voor zijn. U bent zo vol van de Heilige Geest, van nu af aan. God, maak van deze kleine kerk een brandende braambos. Maak het een heilige geestplaats. Maak het een brandend vuur, zodat de wereld opzij zal gaan om de heerlijkheid van God te zien. God, begin met dit handjevol mensen van een paar honderd hier vanmorgen. Sta het toe, heren. Zuiver elk hart. Iedere methodist, iedere baptist, iedere katholiek, iedere presbyteriaan, iedere pinkstergelovige. Heren, neem het uit hun hart. Laat ze vandaag tot u komen. Sta het toe, Vader. Ik draag ze aan u op en vertrouw ze u toe in Jezus Christus' naam voor de reiniging van hun zielen en de genezing van hun lichaam. Amen. Ik vraag me af bij het altaar, hebt u uw last achtergelaten? Voelt u zich of het daar ligt? Als u voelt dat het daar ligt, u bent de beoordeler. U bent degene die bidt. Ik heb gepredikt, u bidt. Is uw last daar achtergelaten, broeder, zuster? Kunt u het werkelijk daar laten? Als u het kunt, steek uw hand op, zeg ja God, nu laat ik het hier achter. Mijn geschil, ik laat het hier bij het altaar achter. Hoe is het met u aan het eind van het altaar rechts van mij, dame? Kunt u het daar laten? Kunt u die oude last daar laten liggen? Zeg ja, mijn geloof ziet op naar u, gij lam van Golgotha, terwijl we het nu allemaal gezamenlijk zingen. Laten we gaan staan, heel eerbiedig, iedereen. Luister nu, heel goed, iedereen. Laat niemand weggaan. Gewoon, de dienst is nog niet geëindigd. Ik wil dat u dit pakt, deze kleine heiligheid, kleine plechtigheid. Terwijl ik 's levens donkere doolhof betreed en smarten zich om mij heen verspreiden, wees gij mijn gids. Gebied de duisternis in dag te veranderen. Wis tranen van verdriet weg en laat mij vanaf deze dag geheel de uwe zijn. Zing het nu niet voor uw buurman. Sluit uw ogen en laten we het langzaam zingen terwijl we onze handen tot God opheffen. Ik vraag me nu af, hoeveel hebben er een vader in het andere land? Laat uw hand eens zien. Hoeveel hebben er een moeder in het andere land? Laat uw hand zien. Hoeveel hebben een heiland in het andere land? Laat uw hand zien. Ik wil dat u iets doet. Nu, terwijl we dat opnieuw zingen, wil ik dat u iemand die bij u staat de hand schudt en zegt, broeder, zuster, bid voor mij dat ik u in het andere land zal ontmoeten. Doe het niet tenzij u het meent. Hoeveel willen elkaar ontmoeten? Hoeveel willen er daar ieder hier ontmoeten? We zeker. Nu, laten we gewoon elkaars hand schudden en zeggen, ik wil u ontmoeten, broeder. Ik wil u aan de andere kant ontmoeten. Nu, terwijl we dit zingen, ik heb een heiland daar ginds. Goed. Laat dat u niet gelukkig voelen en fijn. Jezus houdt mij dicht bij het kruis. Iedereen heft uw hand nu op. Geprezen zij God. Laten we nu in stilte onze hoofden buigen en op onze eigen lieflijke manier laten we hem gewoon prijzen met onze handen omhoog en zeggen, dank u, Heere, voor het redden van mijn ziel. Dank u, Heere, dat u mij heel hebt gemaakt. Dank u, Heere, voor alles wat u hebt gedaan, het brengen van heerlijke bevrijding, het brengen van verlossing om niets. Dank u, Heere. Wij geven u dit dankoffer. Wij prijzen u omdat u zo liefderijk bent. U bent de lelie der valleien, de morgenster, de roos van Sarel, de al in alles. U bent de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Hij die was, die is en komen zal. De grote Alpha, Omega. U bent de Wonderbare, de Vredevorst. De wortel en nageslacht van David. U bent alles. En wij danken u, Heere, voor alles wat u hebt gedaan. Wij danken u voor uw woord, want het is een licht op ons pad. O, wij bidden, Heere, dat u ons laat wandelen in het licht. sta het toe, Vader, in Jezus Christus' naam. Amen. Goed, terwijl we een ogenblik gaan zitten, wij wandelen in het licht. Kom, heiligen, laten we u zingen. Zuiverheid, heiligheid. Iedereen. Een licht op mijn pad. Geeft het u geen goed gevoel? Hoeveel voelen zich goed? Hef gewoon uw hand omhoog nu en zeg, ik voel me echt goed. Heilige Geest heeft u helemaal uitgezuiverd. Dan zullen we wat in het licht wandelen. Luister niet naar enig. Wat is het licht? Uw woord is een lamp. Nu is dat niet wonderbaar? Het lijkt wel of we niet kunnen ophouden. De Heilige Geest heeft gewoon vat op ons. Voelt u zich niet zo? Het voelt gewoon als... Het lijkt net alsof het er gewoon uitkomt.
Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honestly be told. Then they stoned Stephen, he preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving hope. It keeps dripping with blood. Yes,
Luister.
There's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson flood. Just keep dripping with blood. Hallelujah! Keep dripping with blood.
Ik wil één van hen zijn. Ik zou graag regelrecht vanaf de preekstoel willen gaan. Amen. O, hoe wonderbaar. Mijn broeders gaven het bloed van hun leven. Er zullen er meer zijn die hetzelfde zullen doen. Maakt u zich geen zorgen. Het komt binnenkort tot een climax. U gaat er of in of gaat eruit. Ze sluiten zich nu allen bij de raad van kerken en ze gaan er allemaal in. Ze worden allemaal samengebundeld.
Give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping.
Maar ik voel me of de opname net boven de gemeente hangt. Oh, dat doet me gewoon zo goed voelen. Alle zonden zijn onder het bloed. Ziet u, de Heilige Geest houdt van het woord. Het woord is waar de Heilige Geest op voedt, ziet u. Oh my, het komt neer en komt onder de mensen. Reinigt hun zonden. Neemt hun ziekte weg. Neemt hun somberheid weg. Nu ben ik dronken. Zo dronken als ik maar zijn kan. Dronken van de geest. Liefde die uit mijn hart wordt geput. Het maakt niet uit wat iemand ooit gedaan heeft. Het is vergeven. Uw bitterste vijand, het is allemaal voorbij. Wie iets ook maar ooit gezegd of gesproken heeft, als ik... Welk, het is allemaal weg. Allemaal gereinigd nu. Oh my, hoe wonderbaar.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. We are prepared to meet Jesus our King. What a wonderful time will be.
Houdt u daarvan? Iedereen, zing mee. Ik voel me gewoon in de stemming of er een ouderwetse opwekking in de gemeente is. U niet? Gewoon een ouderwetse schoonmaak, zuivering, goede oude heerlijke tijd. Voelt u zich niet goed? Oh, ik wil hem prijzen, ik wil hem prijzen, het lam prijzen voor zondaarsgeslacht. Laten we het nu zingen, iedereen. Kent u het? Ik ken het. Kom hier, help met voor te zingen, broeder Neville. En ieder van u gezamenlijk, nu hef gewoon onze handen op, zing het nu mee nu als u kunt.
Save the Lamb for sinners slain.
Nu iedereen, zing mee. Amen. Dat niet geweldig? Amen. Wonderbaar. Oh, nu laten we nu allemaal gaan staan. Ik hoop dat u zich goed voelt. Vergeet de dienst vanavond niet. Nu willen we onze goede oude bekende slotzang zingen. Bij de naam van Jezus buigend, ootmoedig neervallend aan zijn voeten, zullen wij hem koning der koningen in de hemel kronen, wanneer onze reis voltooid is. Goed, iedereen samen nu. Goed. Wat een prachtige ochtend. Wat een prachtige tijd. Laten we nu even ons hoofd buigen. Iedereen nu regelrecht naar Christus kijken, uw redder. Op een stille manier wil ik dat u hem lof en dank geeft. Zeg, Heere, ik dank u zo voor het heiligen van mijn ziel. Ik dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Laat uw geest de hele dag op mij zijn, Heere. Leid mij, stuur mij. Zegen mij. God, sta die zegening aan u toe, is mijn gebed. Terwijl we nu ons hoofd buigen, broeder Neville, wilt u met ons sluiten in een woord van gebed?